Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gewijd uit Psalm 104 zingen wij het vijfde vers. Psalm 104 en daarvan het vijfde vers. De ontembere zee houdt stand waar het God gebiedt. Zij overschrijdt de vaste stranden niet. En wat er verder volgt. En uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Galaten, en daarvan het vijfde hoofdstuk. Wij herzeggen u Galaten 5, Doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 84 vers 1, hoe lieflijk, hoe vol heil genot, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen u gelaten 5. Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. En word niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Zie, ik, Paulus, zeg u. Zo gij u laat besnijden dat Christus u niet nut zal zijn. En ik betuig wederom een iegelijk mens die zich laat besnijden dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wil worden. Gij zijt van genade vervallen. Want wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog voorhuid, maar het geloof door de liefde werkende. Gij liet wel, wie heeft u verhinderd der waarheid niet gehoorzaam te zijn? Dit gevoelen is niet uit hen die u roept. Een weinig zuurdezen verzuurt het gehele deeg. Ik vertrouw van u in de Heere dat gij niet anders zult gevoelen, maar die u ontroert zal het oordeel dragen wie hij ook zij. Maar ik, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd. Och, of zij ook afgesneden werden die u onrustig maken. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit: gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelven. Maar indien gij elkander bijt en vereet, zie toe dat gij van elkander niet verteerd wordt. En ik zeg, wandel door de geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleeses niet. Wat het vlees begeert tegen de geest, en de geest tegen het vlees, en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. De werken des vleeses nu zijn openbaar, welke zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke, van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht des geestes is liefde, is blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet, maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende.
Gemeente aan de beurt vanmiddag voor behandeling is paragraaf 11 van hoofdstuk 3-4 van onze Dordtse leerregels. We willen deze paragraaf nu eerst aan u voorlezen, paragraaf 11. Voorts, wanneer God dit zijn welbehagen in de uitverkorenen uitvoert en de ware bekering in hen werkt, zo is het dat hij niet alleen het evangelie hun uiterlijk doet prediken en hun verstand krachtiglijk door de Heilige Geest verlicht, opdat zij recht zouden verstaan en onderscheiden die dingen die des Geestes God zijn, maar hij dringt ook tot in de binnenste delen des mensen met de krachtige werking van dezelfde wederbarende geest. Hij opent het hart dat gesloten is, hij vermurwt dat hart is, hij besnijdt dat onbesneden is. In de wil stort hij nieuwe hoedanigheden en maakt dat die wil die dood was, levend wordt, die boos was, goed wordt, die niet wilde, nu metterdaad wil, die wederspannig was, gehoorzaam wordt. Hij beweegt en sterkt die wil alzo, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. Tot zover. Gemeente, schrijven wij boven deze paragraaf de werking van Gods geest. De werking van Gods geest. En letten we met de hulp des Heren op drie gedachten. Dat is in de eerste plaats een verlichtende werking, in de tweede plaats een doordringende werking en in de derde plaats een vernieuwende werking. De werking van Gods geest. Drie dingen vallen ons op in deze paragraaf. In de eerste plaats een verlichtende werking. U leest het in het eerste gedeelte en hun krachtiglijk door de Heilige Geest verlicht, opdat zij recht zouden verstaan en onderscheiden die dingen die des Geestes God zijn. Van nature is er duisternis, maar de Heilige Geest verlicht. In de tweede plaats een doordringende werking. Dat betekent dat de Heilige Geest, jongens en meisjes, naar binnen gaat. In de binnenste delen van de mens. En wat zijn de binnenste delen van de mens? Dat is ons hart. Dus de Heilige Geest dringt naar binnen bij mensen in de binnenste delen, in hun hart, om dat hart te wederbaren, om dat hart te openen, om dat hart te vermurwen, om dat hart te besnijden. Dat gebeurt allemaal van binnen. En onze derde gedachte, een vernieuwende werking. Dat is het slot van deze paragraaf. Dan gaat het over de wil. En als je dat samenvat, dan gaat het eigenlijk over de vernieuwing van de wil. De wil die dood is, de wil die niet wil, de wil die wederspannig is, de wil die ongehoorzaam is. Die wil wordt door de Heilige Geest vernieuwd. Dat is de korte inhoud van paragraaf 11. Gemeente, we zijn nog steeds bezig met hoofdstuk 3-4. We moeten ook niet de hoofdlijn uit het oog verliezen. Waar ging het ook alweer over? Hoofdstuk 3-4 ging over de verdorvenheid, de bekering tot God en de manier van deze. De verdorvenheid, weet u het nog? Daar hebben we bij stilgestaan bij de eerste paragrafen van hoofdstuk 3-4... dat de mens door zijn diepe val in Adam zo verdorven is geworden dat hij het beeld van God is kwijtgeraakt. En het is waar, er is nog wel enig licht der natuur overgebleven. Er zijn nog kleine vonkskens, maar die zullen de mens nooit brengen tot de zaligmakende kennis van God. De zaligmakende kennis van God komt uit de Heilige Schrift. Paragraaf 7 gaat het over het woord van God, waardoor de Heere mensen wil verlichten. En die roeping, de uitwendige roeping, die is ernstig. En die komt tot iedereen. Althans, diegenen die het woord horen. Eigenlijk is dat al een stukje verkiezing. Als mensen het woord van God mogen horen en anderen niet. De Heere maakt een onderscheid waar van nature geen onderscheid is. Het komt niet omdat het ene volk dat beter zou gaan gebruiken dan het andere volk, zeggen onze vaderen. Nee, dat is Gods vrijmacht dat hij mensen brengt onder het woord. En toch zijn er veel mensen die ondanks die ernstige roeping niet tot de kennis van de waarheid komen. Mensen die onbekeerd blijven. En hoe komt dat nou? Wiens schuld is dat? Wel, toen hebben we gezien, dat moet je die mensen zelf toeschrijven. Het is hun eigen schuld. Ongeloof is ons eigen schuld. Maar dat er aan de andere kant mensen zijn die wel bekeerd worden, dat moet je niet aan die mensen zelf toeschrijven. Dat moet je aan God toeschrijven. Dat is zijn genade, zijn welbehagen. En nou komen we bij een hele belangrijke vraag. En dat is, ja, maar hoe gaat dat dan? Want dat is heel mooi dat onze vaderen niet zeggen, kijk, dat doet God, punt. Maar onze vaderen doen wat eigenlijk in de prediking ook moet gebeuren. Dan gaan ze zeggen in paragraaf 11 en paragraaf 12... hoe dat God dat dan doet. Hoe God zijn welbehagen volvoert. En hoe weten wij dat, hoe God dat doet? Nou, dat weten we uit de Heilige Schrift. Er worden heel veel bewijsplaatsen gegeven uit de Bijbel, ook in de verwerping van de dwalingen, hoe dat God werkt. Wat is dat een voorrecht, dat in onze belijdenis niet alleen staat wat er moet gebeuren, maar ook hoe het gaat. In welke weg dat het gaat. En jongens en meisjes, daar mag ik vanmiddag over preken. Hoe het gaat. En dan zou ik willen vragen, kijk dan eens naar je eigen hart. Is dat ook in jouw hart zo gegaan? Heb je nog steeds dat oude hart? Oh, dan is de preek van vanmiddag een ernstige waarschuwing. Dat hart dat moet vermurwd worden. Weet je wat dat is? Ervaar je dat ook? Bent u oud geworden onder de prediking en nog altijd een hard hart? Wat moet er dan gebeuren? De werkingen van de Heilige Geest zullen we horen. Voorts, dus we gaan verder, voorts. Wanneer God dit zijn welbehagen in de uitverkorene volvoert. Van nature luistert er niemand. Maar de Heere volvoert zijn welbehagen. Gemeente, schrapt dat woord welbehagen uit de Dordtse leerregels. En je hebt er niks meer aan. Want dan is bekering niet meer mogelijk. Schrap het woord welbehagen, of andere woorden die betrekking hebben op dezelfde zaak, schrap het uit de Bijbel. En wij kunnen de kerkdeuren wel dicht doen. Want er is niemand die uit eigener beweging naar God gaat vragen. Dus iedere keer komen de Dordtse leerregels weer met dat welbehagen. Daar moet u zich niet aan stoten. Dat is juist een wonder dat er een hoofdstuk aan gewijd is. En dat ook, hoe komt een mens tot bekering? Dan kun je nooit om het welbehagen heen. Want dat is de bron. Daarom komen we daar vanmiddag weer bij terug. De Heere volvoert zijn welbehagen in de uitverkorene. En hoe doet hij dat dan? En dan is iets heel belangrijks vanmiddag, dat bleek ook uit het thema, door de Heilige Geest. In de bekering van een mens is een drie-enig God werkzaam. Toen jullie gedoopt zijn, jongens en meisjes, toen ben je gedoopt in de naam van de drie-enige God. De naam van de Heilige Geest kon niet weggelaten worden. Zonder de Heilige Geest is er geen zaligheid. En wat doet de Heilige Geest? Dat zullen we vanmiddag zien in dit artikel. Voorts, wanneer God dit zijn welbehagen in de uitverkorenen volvoert en de ware bekering in hen werkt. Het woordje bekering. Straks wordt er gesproken over wedergeboorte. En er wordt hetzelfde mee bedoeld. Bekering, wedergeboorte. Met dit verschil dat de wedergeboorte het begin is van de bekering. Wij gebruiken het woordje bekering eigenlijk alleen maar in die betekenis. Met bekering bedoelen wij meestal niet de omzetting van een zondaar op één moment, maar wij bedoelen eigenlijk wat op de wedergeboorte volgt. Die wedergeboorte, dat is de omzetting, dat is de levend maken. Maar je zou die twee woorden door elkaar kunnen gebruiken. Ten diepste betekent het hetzelfde. Als we maar goed beseffen, waar hebben we het over? Hebben we het over het punt van de levendmaking? Of hebben we het over het hele proces van de vernieuwing, wat na de levendmaking volgt? Er zijn ook wel mensen die dat punt van de levendmaking eigenlijk schrappen. En die de volle nadruk leggen op de vernieuwing. Maar zal er een echte vernieuwing zijn, dan moet er eerst een wonder in ons leven gebeuren. Een levendmaking. De ware bekering in hen werkt. Zo is het dat hij niet alleen het evangelie uiterlijk doet prediken. Niet alleen. Dat ook, natuurlijk. Hij laat het evangelie ook uiterlijk prediken. We hebben erbij stilgestaan, de uitwendige roeping. En die is noodzakelijk, de Heere werkt middelijk. De Heere werkt door de prediking. Als je bekeerd wil worden, moet je naar de kerk gaan. Want daar bekeert de Heere mensen door zijn woord. Maar die prediking alleen is niet genoeg. Door de prediking alleen zal er geen mens bekeerd worden. Daarom staat er niet alleen. Niet alleen. Daar moet wel wat bij komen. En wat moet daarbij komen? Gods geest. De werking van Gods geest. Het woord wat gepredikt wordt, moet door Gods geest gebracht worden in het hart. En daarom gaat dit artikel over de noodzaak van de wedergeboorte. En het volgende artikel gaat over de inhoud van de wedergeboorte. Wat is dat dan precies als de Heere een zondaar vernieuwt? Wat gebeurt er in de wedergeboorte? Nou, dat kan je bijna letterlijk teruglezen in dit antwoord. Precies hetzelfde wat dominee Hellebroek er ook over zegt. Het verstand wordt verlicht, de wil wordt vernieuwd, de hartstochten worden geregeld, de wandel wordt gezuiverd. In de wedergeboorte wordt de mens geheel vernieuwd, in al zijn delen. En dat gebeurt door de doordringende werking van de Heilige Geest. Kijk, en dat is nou het grote verschil met de remonstranten. De remonstranten zeggen dat er eigenlijk van binnen in een mens niet echt iets behoeft te gebeuren. Zij zeggen dat door de uiterlijke prediking, of de aanrading, zo wordt dat ook wel genoemd, een mens in staat is om zich te bekeren. En als iemand dat niet doet, nou ja, dan is dat zijn eigen schuld. Iedereen kan het, iedereen heeft het vermogen in zich om dat te doen. Het beste is om de remonstranten maar zelf te citeren. Laten we eens even kijken naar de verwerping der dwalingen. En dan naar de zevende verwerping die genoemd wordt in het tweede gedeelte van hoofdstuk 3-4. Dan weten we precies wat de remonstranten leren. Daar staat dat onze synode verwerpt de dwaling van degene die leren dat de genade waardoor wij tot God bekeerd worden niet anders is dan een zachte aanrading, of gelijk anderen dit verklaren, dat dit de alleredelste manier van werking is in de bekering des mensen, en die het best overeenkomt met de natuur des mensen, welke door uiterlijke aanrading geschiedt. En dat er niets is waarom deze aanradende genade alleen niet zou genoegzaam zijn om de natuurlijke mens geestelijk te maken. Ja, dat God niet anders de toestemming van de wil voortbrengt dan door deze wijze van aanrading, en dat de kracht der goddelijke werking, waardoor zij de werking des Satans te boven gaat, hierin bestaat dat God eeuwige, maar de Satan tijdelijke goederen belooft. Dus wat doet de Heere Jezus, jongens? Wat doet de Heere, jongens en meisjes? Hij raadt mensen aan. En hij doet dat door zijn knechten. En dat is genoeg. Dat is genoeg. Meer, zegt de remonstrant, is er niet nodig. Dus eigenlijk, hoe vriendelijker een dominee aanraadt, hoe krachtiger een dominee aanraadt, hoe bewogener een dominee aanraadt, hoe meer mensen dat er tot bekering komen. Dan is het heel fijn als je bij een dominee mag kerken die heel veel overtuigingskracht heeft, want dan komen er heel veel mensen tot bekering. En ja, als die dominee dat niet kan, nou ja, dan komen er weinig mensen tot bekering. Zo denken de remonstranten er eigenlijk over. Uiterlijke aanrading is genoeg. Als je mens maar lang genoeg bedelt dat hij zich toch alsjeblieft moet bekeren, dan op een gegeven moment, dan zal hij zich niet langer verzetten. Ja, eigenlijk doet God hetzelfde wat de Satan doet, staat hier. Wat doet de Satan, jongens en meisjes? Die raadt aan. De Satan probeert een mens te verlokken. En dat is wel waar. Dat probeert de Satan ook. De Satan probeert een mens te verlokken met de aardse begeerlijkheden. Hij stelt allerlei aardse dingen voor. En hij zegt, geniet toch hiervan en doe toch dat. En kijk eens wat er in de wereld allemaal te vinden is. Kom toch tot mij en luister naar mijn stem. Nou, en dat doet de Heere ook aan de andere kant. De Heere zegt, luister toch naar mij. De Heere biedt aan geestelijke dingen. De Satan kan geen geestelijke dingen aanbieden, die biedt tijdelijke dingen aan. De Heere biedt aan geestelijke dingen. De Heere zegt, ik raad u dat gij van mij koopt. Dus dat lijkt heel veel op elkaar, wat God doet en wat de Satan doet. En de mens die zit er tussenin. En sommige mensen luisteren naar God, en andere mensen luisteren naar de Satan. En hoe komt het nou dat de ene mens luistert naar God en de andere naar de Satan? Nou, dat komt omdat sommige mensen beter opletten. Dat komt omdat sommige mensen een betere keus maken. Dat komt omdat sommige mensen van hun vrije wil beter gebruik maken. Dat is de oorzaak. Is dat zo? Leren wij dat ook? Nee, wat zeggen onze vaderen? Dit is gans Pelagiaans. Dat wil zeggen, dit is net als die oude Pelagius vroeger al dwaalde. En het is strijdig tegen de hele heilige schrift, de welke behalve deze nog een andere en veel krachtiger en goddelijker manier van werking des heilige geestes in de bekering des mensen erkent. Met mijn woorden gezegd, de Bijbel zegt, er is meer nodig, mensen, dan uiterlijke aanrading. En wat is er dan meer nodig? Nou, onze vaderen verwijzen naar Ezechiël 36. Daar zegt de Heere, ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u, en ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en ik zal u een vlezen hart geven. Natuurlijk, er is wel een uitwendige roeping, dat leert de Bijbel vast en zeker. En die uitwendige roeping komt tot alle mensen, dat hebben we behandeld. Maar de Bijbel leert ook dat de uitwendige roeping niet genoeg is. Dat een inwendige roeping noodzakelijk is. En wat is het verschil tussen de uitwendige roeping en de inwendige roeping? Eigenlijk maar één ding. Gods geest. De boodschap is hetzelfde. De mensen die onder de prediking zitten en uitwendig geroepen worden, die horen dezelfde preek als de mensen die inwendig geroepen worden. Alleen bij de inwendige roeping brengt de Heilige Geest het naar binnen. En bij de uitwendige roeping blijft het alleen aan de buitenkant. En wiens schuld is dat? De mens. Want dat de mens zo hard is, dat is niet Gods schuld. Dus dat ontkent de remonstrant. De remonstrant zegt, jij moet de beslissing nemen. Jij moet een keus maken. En jij kunt, ze gaan een stap verder, want kijk, dat je een keus moet maken, dat zegt deze dominee ook. Maar de remonstrant gaat een stukje verder. De remonstrant zegt, jij kunt ook een keus maken. Je bent in staat om dat te doen. Je hebt van de Heere de vermogens gekregen om die keus te maken. En dat moet je ook gebruiken. Je kunt dat ook gebruiken. Er zijn al heel veel mensen die je voorgegaan zijn. Nou, die hebben daar een goed gebruik van gemaakt. En ik hoop dat jij het ook mag doen. Dat is remonstrans. Een remonstrantse prediking. Wat zeggen onze vaderen? Onze vaderen zeggen, als de Heere zijn welbehagen volvoert, dan volstaat hij niet alleen met de uiterlijke prediking, maar hij verlicht het verstand krachtiglijk door de Heilige Geest. Dus wat leren wij? Wij leren dat ons verstand verduisterd is. Ons verstand is verduisterd. Dat betekent, een natuurlijk mens verstaat niet de dingen die des geestes Gods zijn. Ook al zit je 80 jaar in de kerk, als je alleen maar je natuurlijke verstand hebt, dan begrijp je eigenlijk niet waar het ten diepste over gaat. Ook al kun je precies uitleggen hoe dat God een mens bekeert, gemeente, maar ten diepste weet je niet waar het over gaat. Je verstaat het niet. Dat zegt de Bijbel, dat zegt Paulus. 1 Korinthe 2, vers 14 en 15. De natuurlijke mens verstaat het niet. Wij zijn niet allemaal beginnende gelovigen. Het is niet zo dat er alleen maar geloofsgroei nodig is. Maar ons verduisterde verstand moet verlicht worden. Hebben wij dan geen verstand meer? Jazeker, wij hebben gelukkig nog een goed verstand waar we heel veel dingen mee kunnen. Sommige mensen hebben zo'n goed verstand dat zij met hun hand dingen kunnen doen waar je verbaasd over staat. Nou, dat zou nooit kunnen als je geen goed verstand hebt, want die handen die kunnen alleen iets doen wat uit je hoofd komt. Dus er zijn mensen die heel goed met hun handen zijn, maar uiteindelijk komt het uit hun hoofd. En dan sta je verbaasd wat ze allemaal nog kunnen. Er zijn ook mensen die heel goed kunnen denken, heel goed kunnen rekenen, die heel goed zijn met het nadenken over dingen. Die kunnen soms niet altijd heel goed met hun handen. Het is maar goed dat er ook andere mensen zijn die heel goed dingen op een rijtje kunnen zetten bijvoorbeeld, of uit kunnen denken. Of wat dan, dat kan de mens nog allemaal, dat heeft de Heere gegeven, gelukkig wel. Maar kijk, als het gaat over hoe een mens zalig wordt, dan is ons verstand verduisterd. En dat is ook niet te leren. Dat kun je niet op een school leren. Dat kan de meester niet leren, dat kun je zelfs op de theologische school niet leren. Ook niet al zou je naar de CGO-cursus gaan, dan kunnen ze het ook niet leren. En ook niet al zeg je van nou, dan ga ik de grondtalen van de Bijbel lezen, leren. Ik ga Grieks leren, Hebreeuws leren. Nou, dat is allemaal mooi. Maar dan kun je nog niet de verborgenheden in de Heilige Schrift ontdekken. De apostel Paulus noemt het een verborgenheid. Hij zegt de verborgenheid der godzaligheid is groot. Dat God geopenbaard is in het vlees. Al zit je op het VWO, begrijp je dat nog niet? Al ben je bezig met een universitaire opleiding, dan zul je dat nog niet kunnen vatten. En dat is zo'n groot gevaar, ook als onze jongeren gaan studeren, dat je in aanraking komt met mensen die alles willen begrijpen. En zeggen dat je ook alles kunt begrijpen. Nou, we hebben het gehoord op de biddag, dat is de dwaling van de Sadduceeën. En wacht u voor de zuurdeesem van de Sadduceeën. Dat is levensgevaarlijk. Ons verstand zal nooit de verborgenheden der godzaligheid kunnen bevatten. Paulus had een goed verstand. Hij was onderwezen aan de voeten van Gamaliel. En die kennis die is hem ook in zijn leven nuttig geweest. Maar met al die kennis die hij had, toen de Heilige Geest hem niet onderwees, was hij blind. Stekenblind voor hoe een mens bekeerd moet worden. Hij wist het niet. Dat moet je van de Heere leren. En wat is nodig? De verlichting van ons verstand. Gemeente, ik hoop dat dat uw gebed ook mag zijn als u naar de kerk komt. Dat u het ook voor mij mag vragen. Want ik kan ook niet preken als de Heere mijn verstand niet verlicht. Dan kan ik ook niet zeggen hoe het gaat. Ik kan misschien dan nog wel zeggen wat er nodig is. Maar hoe het gaat en wat de Heere zegt met dit woord wat voor ons ligt. Wat is nodig? De verlichtende werking van de Heilige Geest. Opdat zij recht zouden verstaan en onderscheiden de dingen die des Geestes God zijn. Wat zijn de dingen die des Geestes God zijn? Dat is alles wat tot het geestelijke leven behoort. En wat behoort tot het geestelijke leven? Nou ja, dat is een heel breed terrein. Misschien mag ik de drie voornaamste dingen noemen. Godskennis, zelfkennis, Christuskennis. Dat zijn drie noodzakelijke dingen. Hoe leer je de Heere kennen? Alleen door de verlichtende werking van de Heilige Geest krijg je kennis van Gods deugden, van zijn rechtvaardigheid, van zijn heiligheid, van zijn barmhartigheid, van zijn genade. En er zou nog heel veel andere deugden te noemen zijn. Zijn almacht bijvoorbeeld, zijn eeuwigheid, zijn alomtegenwoordigheid enzovoort. Dat zijn geen dingen die je uit een boekje kunt leren. Dan is nodig de verlichtende werking van de Heilige Geest. Gemeente, het is nodig dat we onszelf leren kennen. U zegt, ik weet het, dominee, ik ben een zondaar. Ja, dat weet u in ieder geval met uw verstand. En ik preek het u ook. Maar weet u het ook werkelijk? Weet u werkelijk wat het is om een zondaar te zijn en tegen God gezondigd te hebben? Weet u wat het is, zoals het doopformulier dat zegt, om een mishagen aan jezelf te krijgen, aan dat zondige ik in jezelf? Want je kunt natuurlijk een hele theorie ophangen over zondaar te zijn. Maar het is wat anders om te beleven een zondaar te zijn. Je weg te schamen voor God. O wee mij dat ik zo gezondigd heb. Gemeente, dat kan ik niet geven. Al zou ik een hele prekenserie houden over zelfkennis en verdorvenheid enzovoort. Ik kan het u niet leren. De Heilige Geest, als die het verstand gaat verlichten, dan schrikken. Jongens en meisjes, dan is het net als in de Christenreis van Bunyan. Er was een donkere kamer. En waar het donker is, daar zie je niks. Totdat het licht aanging. En, o grote schrik, wat was er een stof in die kamer. Een vuilheid. Kijk, zo is het ook als het licht van de Heilige Geest in je hart mag opgaan. De verlichtende werking van de Heilige Geest. En in de derde plaats Christus kennen. Wij kennen Christus niet. De Heer Jezus moet geopenbaard worden, gemeente. U zegt, ja, maar hij heeft zich toch geopenbaard in het woord. Ja, dat is waar. Maar die openbaring is niet genoeg. Hij zal ook in uw hart geopenbaard moeten worden. Dat is een werk van de Heilige Geest. U hebt toch wel eens gehoord van die professor uit de dagen van Comrie, die een heel boek geschreven had over de Heer Jezus. En die op een gegeven moment over de grond kroop, omdat hij niet meer wist hoe die zalig moest worden. Hij kende de Heer Jezus niet. Je kunt daar nog zoveel over weten. Maar om dat te weten met een verlicht verstand, is de Heilige Geest nodig. En dat is wat wij leren. Gemeente, dat kun je elkaar niet aanpraten. Dat krijg je niet door uiterlijke aanrading. En zeker, het is een voorrecht als een dominee bewogen mag zijn met zijn gemeente. Als de nood der zielen op het hart mag liggen. Maar de bewogenheid van een dominee maakt geen mensen zalig. Alleen de Heilige Geest, onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte. Het is ook een doordringende werking. Want de remonstranten zeggen, een uiterlijke aanrading. Je moet zorgen dat het bij die oren komt van die mensen. En dat ze bij de les zijn. En dat ze opletten. En dat ze, ja, dat ze overgehaald worden om te luisteren. Maar nee. Nee, we moeten zorgen dat het in het hart komt. En daar kan ik het niet brengen. En nou ben ik het wel met de remonstranten eens dat het in ieder geval bij de oren moet komen. Kijk, als het niet in je oren komt, dan komt het ook niet in je hart. Dus opletten, jongens en meisjes in de kerk. Bij de les zijn. Luisteren. Niet met andere dingen bezig zijn, jonge mensen, als er gepreekt wordt. Want dan komt het zeker niet in je hart. Misschien wil je ook helemaal niet dat het in je hart komt. Daar ga ik het straks nog over hebben, ook in onze derde gedachte. Maar oh, ik hoop dat je mag gaan beseffen hoe noodzakelijk dat het is. Luister mee. Niet met andere dingen bezig zijn. Zeker niet bij je, met je mobiel. Dat past zeker niet in de kerk. Ik weet niet of het gebeurt. Maar als het gebeurt, dan zou ik zeggen, laat het dan de laatste keer geweest zijn dat je deze kostbare tijd alsjeblieft niet besteedt met andere dingen bezig te zijn. Het moet in je hart komen, eerst in je oren. Zonder historisch geloof ook geen zaligmakend geloof. En in de handen van de Heilige Geest wordt het woord vergeleken bij een zwaard. Een scherp snijdend zwaard dat diep doordringt in het hart van een mens. Dat verwondt. En ik kan begrijpen dat je zegt, ja dominee, daar zit ik niet op te wachten. Daar zit ik niet op te wachten. Nee, dat begrijp ik, maar dat moet wel. Kijk, als iemand in het ziekenhuis zit en er is een grote tumor ontdekt en die dokter zegt, ik moet wel gaan snijden, dan zit zo iemand er ook niet op te wachten. Maar hij laat het wel gebeuren. Want als het niet gebeurt, zonder wond is er geen genezing. En dat is ook zo in het geestelijke. Hij dringt ook tot in de binnenste delen van de mens. Dus de ware bekering is niet alleen een zaak van het gevoel, maar de ware bekering is een zaak van het hart. Met de krachtige werking van dezelfde wederbarende geest. Kijk, de remonstranten zeggen, de werkingen van de geest zijn tegen te staan. En dat is ook zo, de algemene werkingen van de Heilige Geest zijn tegen te staan. Maar God volvoert zijn welbehagen niet door de algemene werkingen van de geest, maar door de krachtige werkingen. En die krachtige werkingen, die zijn niet tegen te staan. Die krachtige werkingen, ja, die doen niet alleen maar zeer. Dat zijn ook zoete werkingen, maar daar gaan we het een andere keer over hebben, dat komt nog. Dat zijn ook wonderbare, zoete werkingen in het hart van een mens. Maar hoe zoet ze ook zijn, ze zijn krachtig. Ze zijn niet tegen te staan. Saulus zat er ook niet op te wachten. Hij was blazende dreiging en moord tegen de discipelen des Heren. Maar toen de Heilige Geest ging werken in zijn hart, toen kon hij dat onmogelijk tegenstaan. Hij opent het hart dat gesloten is. Ja, zo is het, ons hart is gesloten. Gesloten naar de zijde van God, potdicht. Alle luiken zitten dicht. Daniel had open vensters naar Jeruzalem. Hoe komt dat? Zijn hart trok naar Jeruzalem. Zijn hart was door de Heere geopend. En waar zijn nu onze vensters geopend, gemeente? Waar gaat nou je hart naar uit? Van nature is ons hart gesloten, we hebben er geen zin in. We willen de Heere niet eens leren kennen. We willen helemaal geen gemeenschap met God. Ons hart is open naar de zijde van de wereld. Daar gaat ons hart naar uit. En daar willen we zoveel mogelijk van zien. En we drinken de zonde in, omdat het ons dagelijks voedsel is. Dat is aangrijpend. En dan ondanks de waarschuwing, ondanks de preken. Gemeente, nu hoop ik dat de Heilige Geest uw hart opent. Wat pot dicht zit, zodat u ontvankelijk mag worden voor het woord. Weet je het nog van het zaad van de vorige keer? Het moet in die aarde om te wortelen en opwaarts vruchten voort te brengen. Dat doet de Heilige Geest, gelukkig. Daarom zal de prediking niet zonder vrucht blijven. De Heilige Geest opent de harten van mensen. En dat merk je als je op de preekstoel staat, dat er in de gemeente mensen zijn met zo'n geopend hart. Want dan gaat het woord erin. Sommige mensen blijft het aan de buitenkant. Het stuit af op hun hart. En ik kan niet in het hart kijken, maar soms dan zegt de buitenkant ook wel veel van een mens. De juffrouw op school merkt dat wel, jongens en meisjes, hoe je in de klas zit. Hoe je aan het luisteren bent. De juf die merkt soms dat het op kinderen afstuit. Dat het zaad niet binnenkomt. Maar soms dan zie je ook kinderen luisteren. Die hangen aan de lippen van de juf. En niet omdat de juf alleen maar zo mooi vertellen kan. Maar omdat hun hart ernaar uitgaat, is dat bij jou ook zo? Is je hart al geopend voor het woord van God? Hij vermurwt dat hart is. Ja, ons hart is niet alleen gesloten, maar ons hart is ook hard. Onvoorstelbaar hard. Ons hart is zo hard als een steen. Het wordt ook in de Bijbel genoemd een stenen hart. Ons hart is als een diamant. En de praktijk bewijst het. Gemeente, als ik eens zou opschrijven wat er in de achterliggende 16 jaar in Nunspeet allemaal is gebeurd. Soms dan komt dat wel eens bij mij in mijn gedachten boven. Wat we allemaal als gemeente hebben meegemaakt. En dan denk je, ja, eigenlijk zou iedereen toch bekeerd moeten zijn. Zoveel roepstemmen. Jonge mensen verongelukt. Kinderen naar het graf gedragen. Je moet toch wel ontzettend hard zijn als je dat niet stilzet. Hoeveel vrouwen hebben niet gestaan aan het sterfbed van hun man? Dat is toch zo ingrijpend. Dat zou toch tot bekering moeten leiden? Mannen die gestaan hebben bij het graf van hun eigen vrouw. Mensen die kinderen zijn kwijtgeraakt. Mensen die een ernstige boodschap gekregen hebben. Je moet toch wel heel hard zijn als je zo'n boodschap krijgt en je gaat gewoon door op je oude leven. Ja, ik zeg niet dat zo'n boodschap niks doet. Natuurlijk staat die hele wereld op zijn kop. Natuurlijk moet een mens dat verwerken. Iedereen heeft gevoel. Natuurlijk zul je wel eens in snikken uitbarsten als je aangrijpende dingen meemaakt. Maar heeft het nou je hart verbroken? Dat zijn wel verschillende dingen, gemeente. En dan blijkt, ondanks al de roepstemmen, ja, zo, soms ook de tranen, er is gelukkig nog wel bewogenheid. Soms dan zie je nog wel eens mensen bewogen in de kerk, dat doet je goed. Bij weekdiensten merk je dat nog wel eens. Als ik hier of daar aan het preken ben, dan komen toch vaak mensen naar de kerk die er belang bij hebben. En dat valt me wel eens op dat er in weekdiensten hier of daar nog wel eens een traan valt. Dat is goed. Dat is mooi, dan zie je dat het de mensen toch iets doet. Maar ja, dat wil nog niet zeggen dat het hart verbroken is. Hebt u zo'n verbroken hart? Dat is nodig, want hij heelt gebrokenen van harten. En hij verbindt ze in hun smarten, die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Als je geen gebroken hart hebt, dan heb je geen genezing nodig. En daarom is dat vermurwen, dat is zo nodig. Niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heere der Heerscharen. Ook in hoofdstuk 1, paragraaf 6 is dat al aan de orde geweest. Dat vermurwen van het hart als vrucht van de verkiezing des Heeren. En het laatste wat hier genoemd wordt, dat is hij besnijdt wat onbesneden is. Dat ziet natuurlijk op de betekende zaak van de besnijdenis. De besnijdenis, was dat prettig? Nou, helemaal niet. Helemaal niet. Wat doet de priester dan? Hij zet zijn mes in het vlees van zo'n jongetje. En wat gaat dat jongetje doen, jongens en meisjes? Huilen. Zo'n kind schreeuwt het uit. Het bloedt ook. Dat is helemaal niet prettig als je besneden moet worden. Maar dat moeten wij. Wij moeten besneden worden in ons hart. Dus door de Heilige Geest moet de onreinheid uit ons hart weggesneden worden. Het werk van de Heilige Geest wordt hier van drie kanten getekend. Hij opent wat gesloten is, hij vermurwt wat hard is, hij besnijdt wat onbesneden is. Dus als de prediking naar binnen gaat, dan gaat er bloed vloeien, bij wijze van spreken. Dat voel je. Als de Heilige Geest het woord in je hart brengt, dat voel je. Als de zonden weggesneden worden, dat beleef je. Dat geeft smart en pijn en wonden. Dat is allemaal nodig. Dat er plaats komt voor de Heer Jezus Christus. Dus als de Heilige Geest met die doordringende werking komt, dan komt het woord in het binnenste van het hart. We gaan naar onze derde gedachte, een vernieuwende werking. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 143 en daarvan het 10e en het 11e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden en laat uw gunst mij niet begeven. Psalm 143, vers 10 en 11. onze derde gedachte een vernieuwende werking in de wil. In de wil stort hij nieuwe hoedanigheden. De remonstranten leren de vrije wil. Wat leren ze nou precies? We gaan nog één keer vanmiddag naar die verwerping der dwalingen. En dan gaan we eens kijken naar wat er staat bij het zesde artikel van de verwerping der dwalingen. Daar staat wat de remonstranten op dit punt leren. Onze vaderen verwerpen de dwaling van hen die leren dat in de ware bekering des mensen geen nieuwe hoedanigheden, krachten of gaven in de wil door God kunnen ingestort worden. En dat over zulks het geloof waardoor wij eerst bekeerd worden en waarvan wij gelovigen genoemd worden, niet is een hoedanigheid of gave van God ingestort, maar alleen een daad des mensen. En dat het niet anders kan gezegd worden een gave te zijn dan ten aanzien van de macht om daartoe te komen. Nou, het staat er een beetje moeilijk voor ons, denk ik, maar ik zal het heel eenvoudig zeggen, jongens en meisjes. De remonstranten zeggen, de Heere heeft alle mensen de macht gegeven om te geloven. Iedereen kan het. Dus zij zeggen, het geloof is een gave van God, inderdaad. De Heere heeft iedereen het vermogen gegeven om te geloven. En of je er gebruik van maakt, ja, dat is aan jezelf. Verder is er niks nodig. Er zijn niet nieuwe hoedanigheden nodig. En dat sommige mensen wel geloven en andere mensen niet geloven, dat komt omdat ze hun verstand beter gebruiken. Of omdat ze beter nadenken, een betere beslissing nemen. En wat zeggen onze vader daarvan? Want daarmee wederspreken die remonstranten de schrift. Iedere keer wederspreken ze de schrift. En dat wordt gewoon uit de bewijsteksten duidelijk gemaakt. En daarom is het zo verschrikkelijk. Men gaat tegen de Bijbel in. Zij weerspreken de schrift die getuigt dat God nieuwe hoedanigheden des geloofs, der gehoorzaamheid en van het gevoel zijn de liefde in onze harten uitstort. Er zijn wel nieuwe dingen nodig. Bijvoorbeeld Jeremia 31. Daar zegt de Heer, ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. En bijvoorbeeld Jesaja 44. Ik zal water gieten, de Heilige Geest, op de dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten. En Romeinen 5. De liefde Gods is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. En Jeremia 31. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. En dan is het heel mooi, dan zeggen onze vaderen dat dat een gedurig gebruik is der kerken Gods. Wat is een gedurig gebruik van de kerk Gods? Dat ze bidden, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Gods kinderen kunnen zichzelf niet bekeren. Dat leren ze door zelfkennis. En verschuilen ze zich daarachter? Nee, ze gaan bidden. Ze gaan bidden, bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn. En als ze dan al bekeerd zijn, dan blijven ze het nog bidden, want ze zijn nooit bekeerd. Nee, is een kind van God nooit bekeerd? Nooit. Ze blijven in zichzelf onbekeerd. Het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Heere, bekeer me toch. Gemeente, dat is hoe God zijn volk bekeert. De manier van deze. De Heere maakt zijn kinderen arm. Hij houdt ze arm. Door ontdekkende genade. zodat ze in alles nodig hebben de werkingen van de Heilige Geest. Ben je mal, zegt de remonstrant, zo gaat het niet. Als een mens bekeerd is, dan is die bekeerd. De remonstrant kent dat arme zondaarsleven niet. De remonstrant kent niet de behoefte aan de Heilige Geest. De remonstrant is bekeerd. De remonstrant heeft zichzelf bekeerd. Arme mens, gemeente. Die denkt dat hij zo naar de eeuwigheid kan reizen zonder het werk van de Heilige Geest. Nee, wij zeggen in de paragraaf die vanmiddag voor ons ligt, dat de Heilige Geest noodzakelijk is, dat de Heilige Geest wel nieuwe hoedanigheden in de mens moet werken. En dan worden er een paar voorbeelden gegeven. Hij maakt de wil die dood was levend. Onze wil is dood. Zo erg is het. Dood, dat betekent dat hoef je nooit meer wat van te verwachten. Onze wil is verdorven. Je kunt mensen nooit zo ver krijgen dat ze het goede gaan willen, omdat ze van binnen totaal verdorven zijn. En bij dood moet u niet denken, ja, ze doen geen goed en ze doen geen kwaad, maar het wil zeggen actief dood. Tegenwerken staat er. Die wil is boos. Boos. Dus de activiteiten van de wil zijn verkeerd. Ze zijn des duivels. En het moet door de Heere vernieuwd worden, zodat die mens ook metterdaad gaat willen. Wij willen niet, jongens en meisjes. Dat is wat. De Heere wil wel, maar wij willen niet. Wij vechten er tegen. En wat is er nou nodig? Een heel spektakel soms als iemand niet wil. Misschien heb je dat wel eens gezien in de winkel. Dat er een moeder is met een kind en dat kind dat wil niet. Die moeder heeft de handen vol, dat kind dat begint te krijsen en te gillen en ligt op de vloer te stampen. Daar sta je dan als moeder. En uiteindelijk, ja, dan weet die moeder ook niks anders te doen. Die pakt dat kind op en die draagt het naar buiten. Weg uit de winkel, ze schaamt zich. Misschien hebben we het allemaal wel eens meegemaakt. Dat is wat als een mens niet wil. Als een klein kind niet wil, je kunt niks beginnen. En wat doet de Heere nu? Pakt de Heere dan ook een mens beet en draagt hij hem weg en zegt hij, zo zal het gebeuren. Nee, dat is nou het mooie. Kijk, de Heere kan iets wat die moeder niet kan. De Heere kan de wil veranderen. Zodat degene die niet wil, wel gaat willen. Dat is het wonderlijke. Zo werkt de Heere. Dus de Heere gaat niet een mens slaan op de plaats waar hij hem hebben wil, tegen zijn wil. Nee, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. De Heere gaat die wil vernieuwen. Hij gaat die wil bewerken. Dat zie je soms gebeuren bij mensen. Je ziet hun hart smelten. Je ziet hun wil vernieuwd worden. Je ziet dat ze hun tegenstand opgeven. Je merkt dat ze buigen onder de waarheid. Wat is dat groot als dat mag gebeuren. Die wederspannig was, gehoorzaam wordt. Dus Paulus die wil wel het goede. Hij zegt het goede wat ik wil, dat heeft de Heere gegeven. Maar hij zegt doe het niet. Het kwade, dat wil ik niet. Het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Dus wat heeft hij nodig? De werkingen van de Heilige Geest, zodat hij als een goede boom vruchten gaat voortbrengen. Dat kan de Heere en dat doet de Heere. In zijn herscheppende werk, de Heilige Geest. Dat doet de Heilige Geest in het rijk van de natuur. Hij vernieuwt. We hebben het gezongen uit Psalm 104. Of eigenlijk, ik had het willen zingen uit Psalm 104. Ik was een eentje vergeten. Eigenlijk had ik het 15e willen zingen. Maar goed, die hele psalm die gaat over de vernieuwende werking van de Heilige Geest in het rijk van de natuur. En zo is er ook een vernieuwende werking van de Heilige Geest in het rijk van de genade. En dat wil de Heere, dat het weer wordt zoals het was in het paradijs. En die in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het verstand is vernieuwd, de wil is vernieuwd, de hartstochten zijn vernieuwd. Helemaal? Nee, in beginsel. In beginsel, maar dat, kijk, het is bij de lente is het ook niet ineens volop zomer. Die vernieuwing van het aardrijk, dat duurt weken. En die vernieuwing van een zondaar, dat duurt een heel mensenleven. Zodat die wil meer en meer vernieuwd wordt, de hartstochten meer en meer en de wil meer en meer. Bent u zo'n nieuw schepsel? Heb je dingen van de Heere mogen leren die je tevoren niet wist? Bevindelijk mogen leren. Dat merk je aan de smart die je erover hebt. In de Samenminder heeft een keer het voorbeeld gestaan. Toen vroor het 40 graden, geloof ik, in Amerika. En toen zei de dominee in de Samenminder: kijk, jullie weten dat het hier 40 graden vriest, maar ik voel het. En dat is het grote verschil. Hebben we het zo al mogen leren uit ervaring wat het is om tegen God gezondigd te hebben? Hebben we de afstand ingeleefd tussen God en onze ziel? Gemeente, zijn die waarheden, is dat ook beleving geworden? En als je nou zegt, dat mis ik nog altijd, dan mag ik zeggen dat er een Heilige Geest is die het u allemaal leren kan. Bedel dan om de werkingen van de Heilige Geest en of de prediking daarvoor gezegend mag worden in uw leven. Kom dan met ernst op onder de bediening van het woord van God. Niet als iemand die het weet, maar met een verstand wat verlichting nodig heeft. Met een wil die vernieuwing nodig heeft. En juist Gods kinderen, die zitten ermee. Juist Gods kinderen gaan erover klagen. Juist Gods kinderen gaan bidden: Heere, bekeer me toch. Bekeer me toch. Ik ben zo onwetend. Daarom hebben ze een profeet nodig. Ik ben zo onwillig. Daarom hebben ze een priester nodig. Ik ben zo onmachtig. Daarom hebben ze een koning nodig. Omdat ze in zichzelf niks zijn. En dat is nou het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest die gaat Christus verheerlijken. Opdat ze in Christus vruchten mogen dragen. Gij hebt mij niet uitverkoren. Maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld. Dat ge zoudt heen gaan en vrucht dragen. Amen.